Deze podcast gaat over de kracht van motiverende gesprekken. Een praktisch voorbeeld van valpreventie bij oudere personen. Dag iedereen. Welkom bij onze podcast over motiverende gespreksvoering binnen de ergotherapie. Ik ben Leen de Koning, ergotherapeute. En vandaag ga ik jullie vertellen over een gesprekstijl die zich richt op het versterken van intrinsieke motivatie van cliënten om gedragsverandering te bewerkstelligen. Motivational interviewing. Om de techniek van motivational interviewing beter te begrijpen, zullen we een case bespreken waarin een ouder persoon wordt begeleid.
Dag iedereen, ik ben ook Leen Boekaert en ook ergotherapeut. Nu Leen, hoe pak je het aan als je motivational interviewing wil gaan toepassen bij een oudere patiënt met een valproblematiek?
Laten we misschien een fictieve case nemen. Stel je voor, meneer Janssens is 78 jaar oud. Hij woont alleen en heeft onlangs een paar nare valpartijen gehad. Hij staat nogal sceptisch tegenover hulpmiddelen en veranderingen in het dagelijks leven. En ons doel met motivational interviewing is om zijn weerstand ten aanzien van veranderingen te verkennen en om hem te helpen zijn motivatie te vinden om veilig te kunnen blijven wonen.
Dat klinkt als een ingewikkelde situatie. Nu, hoe begin je dan aan zo'n gesprek met meneer Janssens?
Dat is inderdaad zo. Wel, bij motivational interviewing draait alles eigenlijk om vier principes, vier basisprincipes. Dat zijn de samenwerking, evocatie, autonomie en compassie.
Dat klinkt vrij theoretisch. Nu, wat betekenen deze termen nu voor de dagelijkse praktijk?
Ja, inderdaad, dat is vrij theoretisch en ik probeer deze uit te leggen. We beginnen met samenwerking, oftewel een vertrouwensband opbouwen. Samenwerking is de basis van motivational interviewing en het gaat om een relatie aangaan met de cliënt op een respectvolle en empathische manier. In het geval van meneer Janssens betekent dat dat we niet de expert gaan uitgangen die hem vertelt wat hij moet doen. In plaats daarvan nemen we meneer Janssens als onze gesprekspartner. We luisteren actief en stellen open vragen, zoals: meneer Janssens, kunt u mij vertellen over de laatste keer dat je bent gevallen? Dat geldt niet alleen om de situatie te begrijpen, maar ook om zijn gevoelens en gedachten erover te ontdekken. Of een andere vraag: wat denkt u zelf, meneer Janssens, dat de oorzaak kan zijn van een valpartij? Deze vraag geeft ons inzicht in hoe hij denkt en verplicht hem ook zelf om na te denken over de oorzaken van een valpartij. En gelijktijdig helpen die open vragen om een vertrouwensband te scheppen en toont waardering, of wij tonen waardering, voor zijn kijk op de situatie.
En wat als hij defensief of afwijzend reageert?
Ja, dat kan gebeuren. En een belangrijk aspect in motivational interviewing is reflectief luisteren. Reflectief luisteren, dat betekent dat ik nauwkeurig ga letten op wat meneer Janssens zegt en vervolgens eigenlijk wat ik hoor, of wat ik gehoord heb, ga terugspiegelen. En dat helpt om zijn gevoelens en gedachten en zorgen meer expliciet te maken. Bijvoorbeeld, stel dat meneer Janssens zegt: ik weet niet zeker of ik een rollator wil gebruiken. Het voelt alsof ik mijn zelfstandigheid moet afgeven.
Ja, een goed punt. En hoe moet je dan best reageren?
Wel, in plaats van direct advies te gaan geven of hem te proberen te overtuigen, kan je bijvoorbeeld zeggen: ik heb de indruk dat je bang bent of denkt dat een rollator je afhankelijkheid zou beperken. Dat weerspiegelt zijn gevoel en het geeft hem ook ruimte om er verder op in te gaan of om waar hij bang voor is, om dat te gaan verduidelijken. Misschien bevestigt hij dit, of misschien zegt hij iets meer over waarom dat hij zich zo voelt. Als meneer Janssens door reflectief luisteren zich herkend voelt, dan is de kans groter dat hij meer over zijn gevoelens gaat delen. Hij zou kunnen zeggen: ja, precies, ik heb altijd alles zelf gedaan en nu moet ik ineens met zo'n ding lopen. Door dan te zeggen: het lijkt alsof het u beperkt dat u hulpmiddelen moet gebruiken, terwijl je eigenlijk altijd zelfstandig alles zonder enig hulpmiddel hebt gedaan. Dat toont begrip en het kan hem ook aanmoedigen om verder over zijn gevoelens te praten, zonder dat hij zich bedreigd voelt.
En wat als meneer in de weerstand gaat?
Ja, als meneer Janssens defensief gaat gaan reageren, dan zeg ik iets als: ik kan me voorstellen dat het lastig is voor u om erover te praten. En daarmee ga ik zijn emoties erkennen. Door op deze manier te reageren, ga ik hem helpen, of denk ik dat ik hem ga helpen, om open te blijven en niet meteen die verdedigende houding aan te nemen.
Je creëert dus eigenlijk een veilige ruimte, een veilige omgeving voor hem om zijn zorgen op die manier te kunnen delen.
Ja, precies. En zo kunnen we uiteindelijk meneer Janssens begeleiden naar een positieve gedragsverandering. Dus reflectief luisteren, dat draait om trend empathie en actieve betrokkenheid. Contact maken door niet alleen te luisteren naar woorden, maar door ook te begrijpen wat die persoon zegt en weer te geven wat hij echt wel voelt en zegt.
En hoe ga je dan verder? Het lijkt me heel lastig om de overtuigingen van zo'n oudere persoon te gaan veranderen.
Ja, inderdaad. En daar komt de tweede term die we aanhaalden aangaande motivational interviewing, evocatie, om de hoek kijken. En evocatie, ja, dat is weer zo'n term. Dat betekent eigenlijk dat we de persoon gaan helpen om de eigen motivatie en de redenen die men ziet voor verandering, om die te ontdekken en naar voren te brengen, op te halen. En dat vergroot dan de kans dat die gedragsverandering duurzaam wordt, omdat die gedragsverandering dan van binnenuit komt. Door zelf na te denken over de voordelen van gezond, of noem het veilig gedrag. Gezond gedrag is meer algemeen, maar hier is veilig gedrag bij meneer Janssens. Dat is veilig gedrag om niet te vallen. Door daarover na te denken, streven we eigenlijk naar motivatie die van binnenuit komt. We helpen hem dus om die intrinsieke motivatie te vinden, door vragen te stellen die aanzetten tot verder dieper nadenken. Zoals: wat zou het voor u betekenen om door uw huis te kunnen stappen zonder bang te moeten zijn om te vallen? Kijk, door zijn eigen redenen te ontdekken komt dus die motivatie van binnenuit. En dat is veel krachtiger dan een motivatie die van buitenaf wordt opgelegd. Nu, we proberen dus meneer Janssens zijn eigen reden voor die verandering op te halen.
En wat als hij moeite heeft om die motivatie zelf te gaan benoemen?
Ja, dat kan gebeuren. En in die gevallen proberen we om na te gaan wat er echt belangrijk is voor meneer Janssens. We kunnen bijvoorbeeld zeggen: u hebt eerder al gezegd dat u graag zelfstandig wilt blijven. En hoe ziet u dan voorkomen van vallen hierin?
Ja, dat lijkt me een correcte, maar ook wel een wat voorzichtige aanpak. Maar wat als meneer Janssens toch blijft twijfelen tussen wel en niet veranderen?
Ja, dan gaan we gaan verkennen waarom dat hij mogelijk nog vastzit. We kunnen vragen van: wat zijn de dingen die u tegenhouden om die verandering door te voeren? Om met de stok te gaan wandelen? En vervolgens: wat zijn de dingen die u zouden stimuleren om toch met een stok te gaan wandelen? De bedoeling is om hem de beide kanten van zijn gedachten en gevoelens te laten verkennen, zodat hij een meer gebalanceerde, evenwichtige beslissing kan nemen.
Mm-hmm. Ja, dat klinkt logisch. Maar wat als hij toch blijft weigeren tegenover bijvoorbeeld het gebruik van inderdaad een stok of andere loophulpmiddelen?
Ja, dan is het belangrijk om meneer Janssens bewust te maken van zijn autonomie, zijn zelfstandigheid. Dus daar zitten we aan de derde term van motivational interviewing, autonomie. En dat betekent dat we gaan respecteren en benadrukken van wat de cliënt zijn rechten zijn en zijn vermogens. Dus dat hij eigenlijk zelf benadrukken dat hij zelf eigen keuzes mag maken. En dit principe van autonomie helpt om de weerstand te verminderen en dat bevordert opnieuw die intrinsieke motivatie. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Dus autonomie betekent dat we meneer Janssens laten zien dat hij eigenlijk wel de vrije keuze heeft en dat hij eigenlijk zelf de controle over zijn leven in handen blijft houden. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen: ja, meneer Janssens, u hebt de keuze om zelf te beslissen of u iets wil veranderen aan de situatie en wij kunnen samen naar oplossingen zoeken die voor jou comfortabel zijn, maar uiteindelijk ben jij het die gaat de beslissing nemen om de zaken al dan niet anders te doen. Zoals bijvoorbeeld een stok te gebruiken. De keuze ligt volledig bij jou. En hiermee laten we dan zien dat de beslissing inderdaad bij hem ligt, wat dat op zich al een stuk druk kan wegnemen en een opening kan creëren voor echte verandering.
Mm-hmm. En wat als hij nu echt wel besluit om dingen niet te gaan veranderen?
Ja, dat is inderdaad ook een realiteit. En binnen motivational interviewing komen we dan aan dat vierde aspect, dat is die compassie, die een cruciale rol speelt. Hey, door alles te doen met compassie, tonen we aan meneer Janssens dat we eigenlijk wel om hem geven, dat we streven naar zijn welzijn. En of hij nu besluiten neemt die we al dan niet hadden verwacht, we blijven hem ondersteunen en belangrijk, we gaan niet gaan oordelen. Compassie, dat helpt ons om het perspectief van de persoon te begrijpen en te respecteren. En dat is heel essentieel voor een goede begeleiding in het nemen van besluiten. En compassie is ook cruciaal voor het opbouwen van die goede relatie met de persoon. We moeten begrip tonen zonder te oordelen voor de angsten, omtrent de angsten en de twijfels die een persoon heeft. Ik veronderstel dat meneer Jans ons vertelt dat hij zich schaamt om hulpmiddelen te gebruiken tegenover zijn leeftijdsgenoten of tegenover zijn kinderen. Dan zouden we hem kunnen zeggen, ja, ik begrijp dat het moeilijk is voor jou om een loopstok te gebruiken, om dat te accepteren. En je bent er niet alleen, er zijn meer mensen die zich zo voelen. En misschien moeten we een keer samen kijken, wat is dan wel voor u haalbaar? Wat kan wel voor u? We kunnen zijn keuze respecteren en hem blijven te ondersteunen zonder hem te oordelen of te veroordelen. En misschien zijn we in dit eerste gesprek nog niet zo ver en moet er misschien wat tijd over gaan en moet er nog een tweede gesprek volgen. Maar belangrijk is dat meneer Janssen zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt. Dat zou eigenlijk de stappen die ik onderneem wanneer ik met een persoon met bijvoorbeeld valproblematiek probeer te komen tot een verandering in gedrag. In motivational interviewing, dus de techniek die wij gebruiken, dat kunnen wij, of met motivational interviewing kunnen wij ergotherapeuten, mensen zoals meneer Janssens ondersteunen bij het terugvinden van zijn motivatie, die intrinsieke motivatie, om op een veiligere manier zijn dagelijkse activiteiten uit te voeren.
Mm-hmm. Goed, heel hard bedankt, Leen, voor al deze bruikbare, direct implementeerbare tips en adviezen, denk ik.
Ja, ik hoop inderdaad dat het bruikbaar is. Het is een stuk een theoretisch kader, maar we proberen het toch wel zo praktijkgericht mogelijk toe te lichten. Dus ik hoop dat onze collega's ergotherapeuten er iets aan hebben.
Voilà, daar gaan we zeker in het volgende gesprek dan ook horen met hen. Dag iedereen.
Dag.